Weet je, het valt me op, elke keer als ik hier bij jullie in Lokeren ben, dat er hier zo weinig fariseeën zijn. De eerste plaatsen zijn helemaal leeg. Dus wat een geestelijke gemeente zijn jullie, hè? Goed, zoals vorige maand afgesproken, wil ik vanavond bijzondere aandacht besteden aan een bepaalde periode die nog, wat ons betreft, in de toekomst ligt. En dat is met name het duizendjarige rijk. Die periode wordt ook genoemd het Messiaanse Rijk, wordt ook genoemd het Vrederijk, maar het gaat om dezelfde periode eigenlijk, hè. Nu, misschien eerst eventjes toch wat informatie wat betreft de chronologie, hè. Want er bestaat, soms is mijn ervaring nogal eens wat verwarring of gebrek aan juiste informatie over, hè. Als straks de Heer Jezus terugkomt, dan zal de gemeente worden opgenomen, daar zijn we mee vertrouwd. Dan de christenen die gestorven zijn, die worden uit hun graaf opgewekt. Degenen die levend zijn, op dat moment nog leven, worden veranderd in een oogwenk, zoals Paulus, in een ondeelbaar ogenblik, zegt hij letterlijk. En dan krijgen we allemaal als christenen, als discipelen van de Heer, een nieuw verheerlijkt lichaam. Dan zijn bruid, als het ware, wordt thuisgehaald in het vaderhuis en dan, ja, dan zullen we altijd bij hem zijn. Maar tegelijkertijd gaat de Heer dan ook op deze wereld dat duizendjarige rijk oprichten, dat vrederijk, dat messiaanse rijk. En strikt genomen, het spijt me dat ik het moet zeggen, Eddie, maar dat lied dat we nu gezongen hebben gaat niet over het duizendjarige rijk. Akkoord? Want na het duizendjarige rijk heb je het laatste oordeel. En dan heb je de nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En dan is er pas sprake van die stad met gouden straten. Maar dat is niet erg hoor, het was een hele mooie inleiding. Maar kwestie van toch, is dat voor iedereen duidelijk wat die chronologie betreft? Dus het duizendjarige rijk of het vrederijk, dat is niet iets dat gaat blijven duren. Hè. Daar gaat ook, zullen we zo dadelijk zien, een einde aan komen. En dat einde zal zelfs een beetje minder vreedzaam zijn dan wat het gedurende die lange periode wel als een kenmerkende situatie zal zijn. Maar daar straks meer over. En maar dus dat duizendjarige rijk zal beginnen bij de wederkomst van Christus, maar zal op zeker ogenblik eindigen. Daarna volgt het laatste oordeel, en dan de nieuwe schepping, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waar dus die stad met gouden straten zichtbaar zal worden voor iedereen en tegelijkertijd voor ons als de bruid van het Lam onze woonplaats zal zijn. Hè. Nu, dat vrederijk, dat duizendjarig rijk, de oprichting ervan, ik weet niet of je er al bij stilgestaan hebt, eigenlijk is dat voor een belangrijk deel, is dat de verhoring van een van de meest gebeden en herhaalde gebeden eigenlijk. Het Onze Vader. Want wat bidden we in het Onze Vader? Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals dat nu al in de hemel is. En uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, nou, dat is dat duizendjarige messiaanse vrederijk. Is het niet? Goed. We gaan eerst, ik ga u zeggen wat ik ga doen, wat zo'n beetje de structuur van mijn bijbellezing is vanavond. We gaan eerst kijken naar de oprichting, hoe dat zal in zijn werk gaan. En vooral ook wie de onderdanen gaan zijn. Dat is niet u en ik, hè. Wij zijn niet de onderdanen van het duizendjarig rijk. Wij gaan met Christus mogen heersen. Maar kan je tonen wie dan wel die onderdanen zijn? En dan zullen we eens gaan kijken ook wat de belangrijkste kenmerken van die periode zijn. En dan tenslotte gaan we ook kijken hoe die periode eindigt. Ja? We beginnen in Matteüs hoofdstuk 25. Daar vinden we een beschrijving van de oprichting. Matteüs hoofdstuk 25. En we lezen daar vanaf vers 31. Hoofdstuk 25, dus hebben we het gevonden, vermoed ik, vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Dus het gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, en engelen zullen erbij zijn. Ik zal dadelijk iets meer over die engelen. Maar eerst wil ik uw aandacht vestigen op de rest van dat vers. Dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Nu, een troon in de Bijbel spreekt altijd van heerschappij. Dat is in de wereld ook zo. Daar dient een troon voor om, daar kan, of daar gaat een machthebber op plaatsnemen. En van op die troon wordt er geregeerd. Het gaat hier om de oprichting van zijn zichtbare koninkrijk op aarde. En Christus, want dit is eigenlijk de Heer Jezus zelf die hier aan het woord is, hè, hij voegt eraan toe dus dat al zijn engelen er zullen bij betrokken worden. En we gaan zo dadelijk zien wat hun taak zal zijn. Namelijk scheiding aanbrengen. Scheiding uitvoeren. Dat hebben die engelen daarnet ook, of daar, juist daarvoor ook al gedaan. Als u even terugkeert naar hoofdstuk 24. Dat hoofdstuk gaat ook over de wederkomst en allerlei zaken die daarmee verband houden. Kijk naar hoofdstuk 24, laten we lezen vanaf vers 30. Vers 30. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Wie zijn de uitverkorenen van de Heer? Nu, dat zijn uitverkoren bruid. En dus de engelen zullen betrokken worden bij het realiseren van de opname. Er zal vooral een scheiding plaatsvinden. Dat wil zeggen, dus de christenen, de gemeente zal weggenomen worden uit en van deze wereld. Kijk bijvoorbeeld naar vers 40. Hetzelfde hoofdstuk 24, vers 40. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. En waak dan, want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. Dus hier is opnieuw, heb je opnieuw die gedachte van scheiding. Mensen zullen aan het werk zijn en plots zal hier en daar iemand verdwenen zijn. En zullen anderen achterblijven. Dus dat is eigenlijk een beschrijving van de opname, waar de engelen dus een belangrijke rol zullen inspelen. Goed, we gaan terug nu naar hoofdstuk 25 en kijk hoe daar nu ook een scheiding wordt uitgevoerd. Vers 32. Al de volken, en dat zijn die stammen die van daar juist, die zullen weeklagen, die zullen diep onder de indruk zijn als ze dan Jezus zullen zien komen. En wat gaat er dan met hen gebeuren? Al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dus na de opname van de gemeente, dat is een eerste scheiding, de gemeente die gescheiden wordt van de achterblijvers, maar dan gaan de achterblijvers ook nog eens van elkaar gescheiden worden. Dus opnieuw een tweede wereldwijde scheiding. En ik heb de indruk dat opnieuw die engelen daar een belangrijke rol zullen in spelen om die scheiding effectief door te voeren. En Christus gebruikt hier in verband met die scheiding een illustratie, een beeld van een herder met, zeg maar, een gemengde kudde. Een kudde gemengd, dat wil zeggen met deels schapen en deels bokken, geitenbokken of geiten. En als we verder lezen, zullen we zien dat het doel van de scheiding is om een soort van oordeel duidelijk te maken. Een deel van degene, of het ene deel, zal een beloning krijgen, het andere deel zal met oordeel of bestraffing geconfronteerd worden. Vers 33, hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Hun loon is dus dat ze nu gaan deel mogen hebben, hè, dat ze betrokken zullen zijn, dat ze zelfs een erfdeel gaan krijgen in het nu zichtbaar geworden koninkrijk, hè, dus dat duizendjarige rijk. Dit zijn dus de onderdanen, niet de gemeente, want de gemeente, zullen we straks zien, mag heersen met Christus. En dit zijn effectief de onderdanen, die dan wel mogen genieten van de indrukwekkende zegeningen die kenmerkend zijn voor dat duizendjarige rijk. En straks vertel ik u iets meer over die zegeningen. Maar waar hebben ze dat verdiend, als ik dat woord mag gebruiken? Waarom krijgen zij die beloning? Wat is daar de oorzaak of de basis van? Vers 35, de Heer Jezus legt het uit, want, zegt hij, ik heb honger geleden en ge hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en ge hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en ge hebt mij gehuisvest, naakt en ge hebt mij gekleed, ziek en ge hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en ge zijt tot mij gekomen. Dus de reden waarom zij nu mogen onderdanen zijn van dat vrederijk heeft te maken met hun vroegere houding en vooral bepaalde prestaties die ze geleverd hebben, die ze verricht hebben ten overstaan van de koning. Dat wil zeggen, ze hebben hem gediend. En Christus geeft een paar voorbeelden. Ze hebben hem te eten gegeven, ze hebben hem kledij bezorgd, ze hebben hem een bezoekje gebracht in het ziekenhuis toen hij ziek was of in de gevangenis toen de Heer in de gevangenis zat. Oh, dat is vreemd, hè? Vers 37. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? En hebben u gehuisvest of naakt? En hebben u gekleed? En wanneer hebben wij u ziek? Of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen. Dus merk vooral hun verbazing op, ze snappen er niks van. Ze zijn niet zozeer verbaasd dat ze die dingen gedaan hebben, dus dat ze te eten hebben gegeven, kledij hebben uitgedeeld, zieken hebben bezocht. Daar zijn ze niet verbaasd over, maar ze zijn wel verbaasd, ze snappen er niks van, dat ze dat voor Christus zouden gedaan hebben. Ze zeggen, wanneer hebben wij u ziek of hongerig, of in de gevangenis, of weet ik veel. En ze denken dat het één grote vergissing is. Ze denken dat het één groot misverstand is, want ze hebben Jezus nog nooit eerder ontmoet. Ze snappen er niks van. Hieruit alleen al blijkt dat het hier niet om de gemeente gaat. Want de gemeente weet heel goed hoe ze de Heer Jezus nu kunnen en ook moeten dienen. Het zou nogal raar zijn als een christen hier deze opmerking zou maken, zo van, Heer, wanneer hebben wij... Dat zou wel een rare christen zijn, eerlijk gezegd. Dan zo, ja. Aan de andere kant zie ik ook wel staan, in vers 37, ze worden rechtvaardigen genoemd. Wel, ik denk, wegens hun rechtvaardig gedrag, waarbij ze ook in de tijd niet beseft hebben dat wat ze gedaan hebben eigenlijk voor Christus zelf was. Maar de Heer gaat het misverstand uit de weg ruimen. Vers 40. De koning zal in antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Ah, het misverstand is opgeruimd. Ze hebben het niet rechtstreeks ten overstaan van de Heer Jezus gedaan. De Heer heeft niet in de gevangenis gezeten, de Heer heeft niet in een ziekenhuis gelegen, maar een aantal mensen wel, en hij noemt ze zijn broers, en zegt hem, wat je voor hen hebt gedaan, dat heb je eigenlijk voor mij gedaan. Dus hij identificeert zich wel zozeer met die bepaalde categorie van mensen, dat hij zegt, kijk, wat je voor hen gedaan hebt, dat is zo goed alsof je het voor mij gedaan hebt. Nu, de vraag is nu natuurlijk, wie zijn die broeders van de Heer? Wie bedoelt hij hier? Wel, ik denk dat het antwoord niet zo erg moeilijk is. Ik lees in de Bijbel en met name heel specifiek in het Matthäus-evangelie dat er eigenlijk maar één categorie van mensen is die de Heer Jezus zijn broeders noemt. Ik zal het even tonen als u terugkeert naar hoofdstuk 12 van het Matthäus-evangelie. Matthäus hoofdstuk 12. Daar lezen we vanaf vers 46 eventjes. Hoofdstuk 12, vers 46. Terwijl hij nog tot de scharen sprak, zie zijn moeder en broeders stonden buiten en trachten hem te spreken te krijgen. Hier gaat het over zijn letterlijke familie, hè? Zijn moeder en zijn letterlijke broers. Hè? En iemand zei tot hem, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en trachten u te spreken te krijgen. Maar hij antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Dat is de vraag die wij ons juist nu ook gesteld hebben. Hè? Fijn dat de Heer dat nu zelf ook die vraag stelt. En hij gaat ook het antwoord geven, kijk maar. En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen. En hij zei, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil van mijn vader die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus wie zijn de broeders van de Heer? Wel, zijn discipelen. Degene die hem gevolgd hebben. Dus over die mensen heeft hij het. Ik wil u nog een bewijstekst tonen, helemaal op het einde van het Matthäus-evangelie, in hoofdstuk 28, het laatste hoofdstuk. Nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, uit het graf, dan ontmoet hij eigenlijk als eerste Maria van Magdala. En kijk naar vers 10. Toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd, ga heen en bericht mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. Nu, over wie heeft hem het hier? Wel, kijk wie er naar Galilea gaat in vers 16. Vers 16, de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, dat wil zeggen ontboden. Had. Dus in datzelfde evangelie van Matthäus vinden we dus twee duidelijke bewijsteksten of twee duidelijke teksten waarin we kunnen opmerken dat de broers, de broeders van de Heer, zijn discipelen zijn. En een tweede argument, hè, we hebben gezien, als we terugkeren naar hoofdstuk 25, de Heer Jezus zegt, wat je voor hen gedaan hebt, hebt je voor mij gedaan. Nu, er is maar één categorie van mensen waarmee de Heer Jezus zich zo zeer of zo nauw identificeert, zich zo nauw verbonden voelt, en dat is zijn bruid, dat is de gemeente, dat zijn de discipelen. Denk aan de ontmoeting, de eerste ontmoeting die de Heer had met Paulus, toen hij nog Saul noemde, en hij volop de gemeente aan het vervolgen was, op weg was naar Damascus om ook daar christenen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen, tot de Heer tussen beiden kwam. En hij zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij eigenlijk mijn gemeente? Maar hij zei, waarom vervolgt ge mij? Dus ook daar zie je hoe de Heer zich identificeert met zijn gemeente. Hè? En ik wil u nog een interessante tekst tonen, opnieuw in het Matthäus-evangelie in hoofdstuk 10. Als hij zijn discipelen er voor de eerste keer op uitstuurt om namens hem de boodschap van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk te gaan verkondigen. Hè. U ziet boven hoofdstuk 10 staan de roeping en de uitzending der apostelen. En daar wil ik u iets in tonen, ook weer wat die identificatie betreft. Hè. Kijk naar de laatste verzen van hoofdstuk 10, laten we zeggen vanaf vers 40. Vers 40, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Dus ook hier hebben we dezelfde gedachte van een beloning voor degene die de discipelen van de Heer Jezus verder willen helpen, in elk geval positief behandelen. Hè. Het gaat dus om diensten die verleend zijn, die betoond zijn aan de discipelen van de Heer Jezus door andere mensen, mogelijk met risico van, ja, of gevaar van eigen leven. Denk aan de grote verdrukking, waar je niet kan kopen of verkopen zonder het nummer van het beest, en waar gelovigen dus een zeer moeilijke tijd zullen tegemoet gaan. Maar zo'n beetje gelijk de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel wat mensen die Joden in huis hebben genomen, ze verborgen hebben voor de nazi's enzovoort, weet je wel. En zo zullen gelovigen in de grote verdrukking ook voor een groot deel afhankelijk zijn van hulp van derden. En het zijn juist diegenen die die hulp verleend hebben. Hun grote beloning zal hun verleend worden bij de komst van de Heer Jezus, bij de komst van de koning zelf. Zij mogen het koninkrijk binnengaan en daar genieten van de zegeningen van dat koninkrijk, omwille van dus bewezen diensten aan de broeders van de Heer, zijn discipelen, zijn gemeente, zijn bruid. Terug naar hoofdstuk 25. Ik wil ook nog de keerzijde van de medaille eventjes tonen. Want u weet, er is een scheiding uitgevoerd hier. Aan de rechterkant degene die het koninkrijk mogen binnengaan, maar wat met hen aan de linkerkant? Vers 41. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: ga weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Eeuwige straf is de eeuwige scheiding van God en het ontberen van alle zegeningen die van God komen. En het eeuwige leven, wel, denk aan de belangrijke tekst om te weten wat eeuwig leven is. Johannes 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Dus het eeuwig leven is vooral in wezen het kennen en het beter leren kennen van God. Wel, het gaan zij nu mogen doen. Als onderdanen van dat koninkrijk gaan ze nu mogen leren, de Heer Jezus en de Vader echt mogen leren kennen als onderdanen van dat koninkrijk. Is het tot hier een beetje duidelijk? Dit is wat betreft de oprichting van het koninkrijk en wie er de onderdanen zullen zijn. Dus er zal een wereldwijde schifting onder de volkeren plaatsvinden, volgens de principes die we zojuist gezien hebben. Laten we nu eens kijken naar wat kenmerkend zal zijn. Wat zal er nu echt typisch zijn voor dat duizendjarige vrederijk? Wel, het zijn vooral de profeten in het Oude Testament die ons daar interessante informatie over geven. Maar vermits onze tijd beperkt is, zullen we ons beperken tot één profeet en we nemen Jesaja. En we gaan, ik kan je een paar teksten uit Jesaja tonen die over die toekomstige periode gaan. We beginnen in Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2. We lezen vanaf vers 1. U ziet er als titeltje boven staan het komende vrederijk. Dus dat is die periode waar wij het nu over hebben. Hè. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen: komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Dat is wat ik juist over dat eeuwige leven gezegd heb. Dus ze zullen meer en meer kennis krijgen, ze zullen onderwezen worden, hun kennis zal alleen maar groter worden. Want, staat er verder, uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten, dus rechtspreken, tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan die bekende tekst, die mooie teksten. Dan zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dus een eerste belangrijke kenmerk, of we vinden hier eigenlijk twee, dus een groeiende kennis, een toename van kennis, maar vooral hier in vers 4 is er sprake van wereldwijde vrede. En die vrede is zo kenmerkend dat die periode vaak ook wordt genoemd het Vrederijk. Wat een verschil met de geschiedenis van de mens die daaraan vooraf gaat. Hoeveel vrede hebben we gekend in deze wereld? Zeer, zeer weinig. Het is altijd wel ergens oorlog, onlusten enzovoort. Wat een verschil dat zal dat zijn. Het is echt een vrederijk en de Heer Jezus wordt ook de vredevorst genoemd. We gaan naar hoofdstuk 11. Jesaja hoofdstuk 11, dat lezen we ook vanaf vers 1. Ook daar zie je boven staan de Messias en het vrederijk. Daar vinden we een paar andere kenmerken. Hoofdstuk 11, vers 1, er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem, de zaak is Isaïe is de vader van David, dus je vindt geen informatie over de herkomst van de Messias, hij komt uit het huis van David. Vers 2, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren, ja zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, en trouw de gordel zijner heupen. Hier wordt vooral benadrukt dat in die komende tijdsperiode vooral er ook gerechtigheid voor iedereen zal zijn. Nu is het vaak gerechtigheid voor degene die de duurste advocaat kunnen betalen enzovoort, weet je wel. En dan nog, in vele landen vergeet het gerechtigheid. Maar dan zal ook dit wereldwijd zijn en het zal voor iedereen zijn. Niemand zal op dat vlak gediscrimineerd worden. En weet je, ik vind dat een belangrijk kenmerk. Want ik denk, de meeste, zo niet alle mensen, hebben een afschuw van onrecht, is het niet? Wij houden, als je een boek leest en het eindigt slecht en de misdadiger wint of zo, dan zeg je, stom boek, zeg je dan, weet je wel. Of je kijkt naar een film en een onrecht zegeviert, dan heb je geen goed gevoel. Maar als het recht zegeviert, dan voelt je goed. Dan, weet je, dan, zo hoort het ook, zo is het. Wel, dat zal echt kenmerkend zijn in dat duizendjarig rijk. Petrus spreekt er ook van. In zijn tweede brief zegt hij, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel, nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus ook in die nieuwe schepping zal gerechtigheid zo kenmerkend zijn. Maar in het vrederijk zal dat ook al het geval zijn. We lezen verder, want er staat nog een paar interessante dingen. Vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dus in de versen 6, 7 en 8 lees wat er ook in de natuur vrede gaat zijn. Er zal niet alleen vrede onder de mensen zijn, maar de natuur zal er helemaal anders aan toe gaan. Ook onder de dieren zal er vrede zijn. Dus het is echt een vrederijk. En dan vers 9, daar hebben we gezien dat weer die algemene kennis over God opnieuw wordt benadrukt. Hè. We gaan naar hoofdstuk 25. Jesaja hoofdstuk 25. Kijk naar vers 6. Vers 6, de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. Ik denk dat hier vooral bedoeld wordt dat er echt materiële welvaart zal zijn. Er zullen geen tekorten zijn, er zal geen armoede zijn. Iedereen zal voldoende te eten hebben. Dit is een heel mooi kenmerk, vind ik. Iets wat nu ook op tal van plaatsen niet het geval is. Is het niet voor ons hier in dat rijke Westen? Is dat natuurlijk wel meestal zo. Maar op tal van plaatsen in de wereld zijn er grote tekorten, is het niet? Maar dan zal er materiële welvaart zijn. Ook eventjes vers 7 erbij nemen. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natieën omsluiert en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Dit is een beetje beeldrijke taal. Die bedekking is een beetje eigenlijk synoniem voor onwetendheid. Er is een verschrikkelijke onwetendheid in deze wereld. Een gebrek aan kennis van God. Hè? Maar dan in het duizendjarige rijk zal dat helemaal anders zijn. Iedereen zal de Heere kennen. Iedereen zal weten waar het om gaat eigenlijk. Hè? Dan gaan we even naar het einde van Jesaja, hoofdstuk, het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 65. Ik pik er een paar versen uit, vanaf vers 21. Hoofdstuk 65, vers 21. Ze zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Ze zullen niet bouwen opdat een ander er wonen. En ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Ze zullen niet te vergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood. Want ze zullen een door de Heere gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. Deze versen spreken van algemene welvaart, van geluk, zeg maar, van een lang leven. Eigenlijk zoals de Heere het bij de schepping bedoeld heeft. En eindelijk zal dat gerealiseerd worden in die laatste tijdsperiode, voorafgaand aan de nieuwe schepping. Ook nog eventjes naar Openbaring, hoofdstuk 20, daar wil ik er nog iets belangrijks aan toevoegen. Iets dat dan ook helemaal anders zal zijn dan nu het geval is. Openbaring, hoofdstuk 20. U ziet daarboven staan het duizendjarige rijk. En we lezen eventjes vanaf vers 1. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. Dus een heel belangrijk verschil met de periode van nu, dat is dus dat de duivel geen mogelijkheid zal hebben om mensen tot zonde te verleiden. Als iemand dan toch zal zondigen in het duizendjarige rijk, zal hij er des te ernstiger op aangerekend worden, omdat het iemand is die het vanuit zijn volle eigen verantwoordelijkheid gaat doen. Je zult niet de schuld kunnen steken op de duivel. Ja, maar het is een duivel die me verleid heeft. Dat zal dus niet lukken. Dat zal dus niet kunnen ingeroepen worden. Dus er zullen geen verleidingen tot zonde zijn. Nu, toch nog eventjes over de gemeente, hè, want eigenlijk ging dat nu over dat duizendjarig rijk en de zegeningen daarvan voor de volkeren. Hè. We weten dus nu wie daar die onderdanen zullen van zijn. Maar hoe zit het nu met de gemeente? Wel, wij zullen betrokken worden in de heerschappij van Christus zelf. En er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament die dat bevestigen. Ik ga me nu tot het boek Openbaring zelf beperken. We gaan eventjes naar hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. En kijk wat je daar leest in vers 26 en 27, in dat briefje aan Thyatira. Hoofdstuk 2 vers 26, wie overwint en men werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. Dat zijn die volkeren, die onderdanen van dat duizendjarige rijk. Hij zal hen hoeden, met een ijzeren staf als aardewerk worden ze verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, en ik zal hem de morgenster geven. Kijk ook naar hoofdstuk 3, vers 21. Hoofdstuk 3, vers 21, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Ja, dus met mij te zitten op mijn troon, dus de Heere deelt zijn heerschappij, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Kijk ook naar hoofdstuk 5, naar het, dat nieuwe gezang dat daar staat opgetekend, vanaf vers 9, Openbaring hoofdstuk 5 vers 9, ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en ze zullen als koningen heersen op de aarde. Dus de gemeente, de functie van de gemeente zal zijn vooral heersen, betrokken worden in het bestuur. Denk ook aan de gelijkenis van de ponden en de talenten. Degenen die de Heere goed gediend hebben, die hun gaven en talenten goed gebruikt hebben, die krijgen te horen voortreffelijk goede slaaf, omdat je in het minste getrouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. Dus de heersen over bepaalde delen van dat koninkrijk. Ja, dus dat is dus weggelegd voor de gemeente. Goed, dan gaan we nu even kijken naar het einde van dat vrederijk, dat dus op heel wat minder vredevolle manier eindigt. We gaan terug naar hoofdstuk 20. Openbaring, hoofdstuk 20. We lezen vanaf vers 7. Vers 7, wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de 4 hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Jeruzalem is dat, hè. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Dus, hoe vreemd het misschien u ook mogen klinken, maar dat vrederijk gaat dus eindigen met, ja, hoe kan ik het anders noemen, dan een soort van wereldwijde opstand tegen Christus, tegen zijn heerschappij. En jou op het eerste zicht heel vreemd, en je denkt, hoe is dat nu mogelijk? Ze hebben al die jaren mogen genieten van vrede, van voorspoed, van welvaart, van gerechtigheid. We hebben de kenmerken van dat duizendjarige rijk daar juist gezien. Ze hebben genoten van al die indrukwekkende, overvloedige zegeningen. En toch komen ze in opstand. Nu, niet allemaal hoor, u merkt uit de tekst dat het maar een gedeelte is die zich laat verleiden door de duivel. Waar je vooral moet rekening mee houden, dat is dat er tijdens dat duizendjarige rijk heel veel kinderen zullen geboren worden. Dat wil zeggen die dus niets anders zullen gekend hebben dan de situatie zoals die in het duizendjarige rijk zal zijn. Ja, ze hebben nooit iets anders geweten. En dan kan ik mij heel goed voorstellen dat je op zeker ogenblik al die zegeningen, dat je die maar heel normaal gaat vinden. Dat je dat niks bijzonders vindt. Zoals wij hier in het Rijke Westen onze materiële zegeningen, eigenlijk vinden wij dat tamelijk normaal. Alleen zeg, we zouden eens geen dak boven ons hoofd moeten hebben, of we zouden eens geen warm bed moeten hebben, of geen gevulde diepvriezer bijvoorbeeld. Alleen, of we zouden eens geen werk, ja, dan gaan we toch gaan stempelen zeker. Alleen, je zou dus geen stempelgeld moeten hebben. We vinden dat zo vanzelfsprekend allemaal, terwijl voor het grootste deel van de wereldbevolking is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Wij vergeten dat wij een uitzondering zijn wat dat betreft. En het gevaar is, als je niks anders gekend hebt, dat je dat vanzelfsprekend vindt. Dat je dat maar heel normaal vindt. Vergeet ook niet hè, dat dat al eens eerder gebeurd is, ook helemaal in het begin. Ik bedoel de zondeval. Waar heeft de zondeval plaatsgevonden? In het paradijs. Waar de omstandigheden ideaal waren, een onvoorstelbare prachtige woonplaats, te midden van overvloed, van al de bomen mochten ze eten zoveel ze wilden, ik weet behalve van die ene. Maar die ene niet, maar al de rest wel. Wat een heerlijk leven. Wat een overvloed. En toch viel de mens in zonde. En eigenlijk, denk ik, bevat dit een heel belangrijke les. Die opstand aan het einde van die prachtige periode, aan het einde van dat Messiaanse vrederijk, bewijst des te meer dat wat een mens nodig heeft, is een essentiële, een fundamentele verandering hier van binnen. Een nieuw hart. De wedergeboorte. Want zelfs onder de meest gunstige omstandigheden loopt het nog mis. Eigenlijk gaat het er om het volgende. Hè? Het gevaar van zegeningen is dat we hem die de zegeningen geeft uit het oog verliezen. En op den duur zelfs niet meer geïnteresseerd zijn in hem. Het is de mens om de zegeningen te doen. Sommigen hebben een relatie met God, sorry voor een beetje de kruie vergelijking. Sommigen hebben een relatie met God zoals een boer met zijn koe. Zolang de koe blijft melk geven en boter verschaft, wat een fijne koe. Maar zo gauw ze stopt met melk geven wel, weg ermee, hè? Het slachthuis. God wil een persoonlijke relatie met de mens, die gebaseerd is niet in de eerste plaats op zegeningen, maar op vertrouwen, op liefde, op vriendschap, op genegenheid. Ik blijf nog altijd onder de indruk komen van dat geweldige vers, die geweldige uitspraak van de Heer Jezus. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en die deur opent, ik zal bij hem binnengaan en maaltijd met hem houden en hij met mij. En daar toont de Heer Jezus waar het hem eigenlijk om te doen is. Is als het ware wanhopig op zoek naar onze liefde, naar ons hart als het ware. Het is hij die klopt. Wij hebben niet geklopt aan zijn deur. Hij is komen kloppen aan onze deur. Of we alstublieft willen openen. Want hij forceert die deur niet, dat wil hij absoluut niet, want het is hem om liefde, om genegenheid, om vriendschap te doen. En daar heeft hij alles voor over. Maar dat is ook het enige dat de eeuwigheid gaat trotseren. Hè? Als dit niet de basis is, als het alleen maar om zegeningen gaat, hè, dat is dan een soort verstandshuwelijk. Hè? Dat heb je, hè? Een verstandshuwelijk. En zolang alles goed gaat, en zolang het materieel goed gaat, nou, dan hou je dat wel vol. Hè? Maar als het alleen maar een verstandshuwelijk is, en de basis is niet echt liefde en genegenheid, van ze houden problemen komen en de zegeningen houden op, hè, dan houdt ook de relatie op, is het niet? Het is zo logisch als het maar kan. Ja. Het is God om een relatie te doen, gebaseerd op liefde. En vergeet nooit hoe ver hij daar is willen voor gaan. Hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. En hoe heeft hij hem gegeven? Omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Goed, zoals al gezegd, dan na dat duizendjarige rijk volgt het laatste oordeel. U staat hier mooi in chronologische orde in Openbaring, hè? Hoofdstuk 20, vers 11 tot 15. En dan na het laatste oordeel volgt een volledig nieuw begin. Hè? Hoofdstuk 21, vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, hè? Dat is die stad met die gouden straten, hè? Neerdalende uit de hemel van God getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En dan begint het. Hè. Tot hier was het eigenlijk maar één lange inleiding. Maar wel een hele belangrijke inleiding. Ik heb geen idee hoe belangrijk, hè. Maar eigenlijk vanaf hoofdstuk 21, daar begint het waar het God altijd om te doen is geweest. Hè. Zijn tent bij de mensen, een nieuwe aarde, alles wat aan zonde herinnert is definitief weg. Nu kunnen we echt beginnen, zegt hij. Zijn er nog vragen? Anders wil ik er nog even de gelegenheid voor geven. Want ik weet, als het over de toekomst gaat, is het niet altijd even makkelijk om de dingen uit elkaar te houden. Maar ik neem aan dat het min of meer duidelijk was. Maar als er vragen zijn, geen probleem. Nee? Wel, dat is niet simpel. Dat moet je eerlijk zeggen, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Dat wil zeggen, de hoofdzaken vind ik niet moeilijk. Waar we naartoe gaan is de wederkomst van Christus. Maar die wederkomst van Christus, dat is een gecompliceerd iets, daar komen veel dingen bij kijken. Die wederkomst van Christus, dan gaan verschillende dingen veranderen, gaan er verschillende dingen gebeuren, net zoals dat bij zijn eerste komst was. Als je in het Oude Testament vind je een paar honderd profetieën over zijn eerste komst. Ja? Maar als je het Nieuwe Testament niet hebt die die eerste komst beschrijft, dan is dat verschrikkelijk moeilijk om te zeggen, kijk, dan gaat dat gebeuren en dan dat en dan dat en dan dat. Dat is onmogelijk. En ik vind het ook praktisch even moeilijk nu wat betreft de tweede komst om daar een sluitende chronologie te geven. De gemeente gaat opgenomen worden, het koninkrijk gaat opgericht worden enzovoort. Dat is duidelijk, hè. Maar om nu alle puzzelstukjes op een juiste plaats, dat durf ik niet te doen. En dat is ook niet nodig. Want wat mij opvalt, dat is, bijvoorbeeld in het evangelie van Matthäus, vind je elke keer, als zo'n profetie vervuld wordt, dat Matthäus zegt, en dit is de vervulling van die profetie. Dat zie je pas op het moment dat het gebeurt. Allee, neem nu Psalm 22, de beschrijving van de kruisiging van Christus. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, en mijn God, waarom heb je me verlaten? Maar als gij de kruisiging zelf op Golgotha, als die nog niet heeft plaatsgevonden, raak daar maar eens wijs aan uit. Hè? Snap je wat ik bedoel? En wanneer gaat dat plaatsvinden? Enzovoort, enzovoort. De intocht in Jeruzalem, waar Zacharia over spreekt. Jubelt, dochter van Sion, want uw koning komt tot u. Hij is nederig, rijdende op een ezel in een veulen. Ja, weet je, allemaal verschillende feiten, maar gaat die maar eens in juiste chronologische volgorde gaan plaatsen. Dat is niet te doen. Het is pas als die feiten effectief plaatsvinden, dan zul je zeggen, nu snap ik, dit is wat daar staat en nu gebeurt het. Begrijp je wat ik bedoel? Voor de rest vind ik het verstandigst om het te beperken tot de hoofdlijn, tot de hoofdzaak. Zoals ik nu vanavond ook gedaan heb. Dus de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente, het is ook een grote verdrukking, het is een oprichting van het koninkrijk. Dus dat zie je wel, de grote lijn lijken mij toch wel duidelijk te zijn. Maar om nu elk puzzelstukje op de juiste plaats, dat durf ik niet te doen. Dat lijkt me te riskant te zijn op dit moment. Dus daar zullen we nog een beetje geduld moeten voor hebben. Spijt me zielbij dat ik niet... maar, ja, oké. Okay. Jeroen had hier ook een vraag? Nee. Wel, Ik verwijs u dan op Johannes hoofdstuk 14, wat de Heer Jezus zegt de avond voor zijn, was zijn afscheid dat hij nam. Zie, ik ga heen om u plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij daar zijn mocht waar ik ben. Dat lijkt me een duidelijke tekst. Dus bij de wederkomst van Christus, als de opname gaat plaatsvinden, dan gaan wij, had hij onze woonplaats tonen in het vaderhuis. Dus dat is onze residentie, of hoe zeg je dat, ons domicilie. Dus daar, maar dat wil niet zeggen dat we daar gedurende de ganse duizendjarige rijk, daar altijd gaan aanwezig zijn. Dat is onze woonplaats, maar zoals God nu al engelen regelmatig naar deze wereld stuurt met allerlei opdrachten en zo, zal dat met ons ook zo zijn. Dus wij zullen vanuit onze woonplaats, vanuit het vaderhuis, zullen we betrokken worden bij het bestuur, bij de regering van de Heer Jezus in dat duizendjarige rijk. Maar dat kan heel divers zijn en dat zal voor iedereen wel een beetje anders zijn, denk ik. Volgens dat we hem nu gediend hebben, onder andere. Zie je? En wat was je tweede vraag? Ja. Ja. Ik denk van wel. Omdat geslacht, genea in het Grieks, kan twee zaken betekenen. Het kan ofwel betekenen een tijdsgeneratie, de tijdgenoten van Christus. Of het kan ten tweede betekenen een genea, denk aan genealogie. Het kan ook betekenen een ras of een soort van mensen. Ik denk dat het hier de tweede betekenis heeft, waarbij hij verwijst naar het Joodse volk, omdat hij daar onder andere de verwoesting van Jeruzalem beschreven heeft enzovoort, waarbij iedereen zich afvraagt, gaat het Joodse volk dit wel overleven? En Christus zegt, nee, ja, zegt hij, deze genia zal niet voorbij gaan, zal er niet aan ten onder gaan. Zie je, dus ze gaan het overleven, dus, of een rest, een gedeelte in elk geval. Dus dat is de interpretatie waar ik voor kies. Ja, ja, dat mag ik hopen. Ja, ja, ja. Hoewel het natuurlijk altijd mogelijk is dat sommigen zullen gedacht hebben dat nog tijdens ons leven hier, tijdens deze tijdsgeneratie, Christus al gaat terugkomen en dat alles al zal gebeuren. Maar dit is dus niet wat hij bedoelde. Zie je? Antoine. Ja. Omdat ze geen lid van, geen deel van de gemeente zijn geweest. Omdat ze niet wedergeboren zijn geweest. Ze hebben zich alleen rechtvaardig gedragen ten overstaan van christenen, zeg maar, in de vervolging. Wel. Ja, van die achterblijvers, daar wordt nog een scheiding doorgevoerd, schapen en bokken. Degenen die zich rechtvaardig gedragen hebben, ten overstaan van de gemeente die nu wel is opgenomen, mogen het koninkrijk binnengaan. Ja. Ja. Nee, nee, maar ze kunnen nu, ze gaan naar het eeuwig leven. Zie je? Kijk naar vers 46. Deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Ze hebben het nog niet, maar ze gaan er nu naartoe. Ze mogen naar het eeuwige leven. Dus het kennen van Christus en God mogen ze nu in het duizendjarige rijk verwachten. Daar kunnen ze het realiseren. Hè? Ja, maar daarom, ik weet ook, het is een zware term, maar ze hebben zich rechtvaardig gedragen en God is rechtvaardig, dus zegt hij, voilà. Je krijgt de kans om als onderdanen in het duizendjarige rijk eeuwig leven te verkrijgen. Zie je? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Dat is een heel groot verschil. Ja, ja. Ja, ja, en terecht, terecht dan, van, absoluut, zeker. Goed gezien. Marianne. daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Mij zou het niet verbazen. Herinnert u wat we in Matthäus 10 gelezen hebben? Wat Jezus zei, ook iemand die maar een beker water aan een van mijn discipelen heeft, zal zijn loon krijgen. Mij zou het niet verbazen dat die mensen ook als onderdanen het duizendjarige rijk mogen binnengaan. Maar dat kan ik u niet aantonen. Daar is de schrift niet duidelijk over. Daarom zeg ik, dat laat ik in het midden gewoon. Maar voor mij bestaat die mogelijkheid wel. Het zou me niet verbazen dat het zelfs het geval zal zijn. Zie je? Dus als algemeen principe dat door de eeuwig heen, degene die in moeilijke tijden christenen toch, want hoe vaak zijn christenen niet vervolgd in de kerkgeschiedenis? Opnieuw zijn wij de uitzondering, vergeet dat niet, hè? Maar een van de kenmerken van echte christenen is altijd vervolging geweest, hè? En degene die hen daarin hebben geholpen, wel, Christus zegt uitdrukkelijk in Matthäus 10, zullen hun loon niet missen, zullen niet ontgaan. Maar ik laat in het midden hoe en wanneer hij dat zal doen. Maar nog eens, voor mij een mooie optie is dat dat in dat duizendjarige rijk zal zijn. Gaan we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor alle informatie die we in uw woord vinden over de toekomst. En die informatie kan ons alleen maar zeer hoopvol stemmen, Heer, en ons bemoedigen. Veel mensen in deze wereld denken dat de wereld nauwelijks nog toekomst heeft en maken zich grote zorgen. We weten dat we door een donkere periode heen moeten. Het zijn gelijkbare zweeën, zoals u het zelf noemt, heren. Maar er komt een nieuwe geboorte, er komt een nieuwe wereld en er komen nieuwe tijden. En wat een verademing, wat een verandering zal dat zijn, heren, als u zult koning zijn, zichtbaar koning zijn in deze wereld. Hè. Wat een vrede, wat een gerechtigheid, wat een welvaart zal er zijn. En dank u wel, Heer. Dank u ervoor. U bent de verlosser. U bent de heiland van de geschiedenis. Ik geloof en ik prijs u ervoor. Amen. Amen. Zo, dit was voorlopig de laatste keer. We zien elkaar nog wel af en toe.
Jullie wel al uitnodigen. Hebben Guido ook aangesproken om volgend jaar ook een nieuwe reeks te geven. We zijn er zo goed als uit, maar ik kan dat nu nog niet verklappen. Dus het moet nog een beetje spannend blijven. Goed, maar in elk geval, volgend jaar gaan we terug een nieuwe Bijbelreeks opstarten. Goed, voor de rest wens ik jullie allemaal nog een gezegende avond. Wel thuis en ik zou zeggen tot zondag. Ja, goedenavond.